Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Een nieuwe Space Cowboys. Vandaag met mij, Thijs Roes. En stel jezelf maar voor.
Bruno van Weijenburg.
Ja, waarom doen we het niet zo?
en Mark Heemskerk.
En Mark Heemskerk. Ja, we kunnen het altijd op 100 verschillende manieren doen. Ik denk, ik probeer eens iets nieuws. Aflevering 119, Bruno, Mark. Ja. En soms is het rustig qua nieuws. Moeten we een beetje zoeken. En nu is er toch genoeg te melden.
Ja.
Wat is het grootste ontwerp van vandaag?
Ik ben natuurlijk vaak wel een beetje met de maan bezig. Laatst dus eindelijk weer een keer een missie naar de maan gegaan. Die zou ook gaan landen. Is hoogstwaarschijnlijk ook wel geland op de maan, maar helaas net iets te hard.
Kijk.
Hakuto R. Ja.
Oh, nou, daar gaan we het over hebben. Ik dacht eigenlijk Starship. Ik denk iedereen gaat Starship, zeg maar.
Starship. Dat was niet zo. Dat ging ook maar, bijna zeggen.
Ja, nee, precies. Bruno, welk niet-Starship onderwerp heb jij dan nog eventueel bij je?
Wat ik heel leuk vond is de Emirates Mars Mission. Dus de eerste Mars-missie van de Verenigde Arabische Emiraten. Heeft hele mooie beelden van Deimos, het maantje van Mars, naar huis gestuurd.
Ja,
daar
kunnen we het even over hebben. Ja. En dan heb ik nog een... We hebben een paar dingen over zwarte gaten vandaag. Maar één is wel heel vet. Die is... op hol geslagen, zo, uit zijn sterrenstelsel geslingerd, één zwart gat. En trekt een baan van sterren achter zich aan, wat echt heel vet is. Dus daar gaan we het later over hebben. Eerst maar gewoon even Starship. Ik denk dat onze luisteraars wel omhoog hebben zien gaan. In ieder geval veel van onze luisteraars.
Ja.
En mijn kleine stukjes zelf weer terug zien komen. En het, ja. Wat zei je? Het wat nog?
En de cowboys zelf neem ik aan ook. Ja,
ja zeker. Maar ik dacht ook dat je zegt we zagen ook vervolgens het hele... de hele basis eigenlijk ook uit de lucht weer naar beneden komen vallen. Die werd de lucht ingeblazen en weer kwam een klein stukje weer terug omlaag.
Ja, dat bleek achteraf ook eigenlijk een beetje. Hè. Dus we zagen natuurlijk de lancering en dat ding leek een poosje goed te gaan. En toen dachten we, nou moet je afkoppelen. En toen ging je in plaats daarvan draaien.
Ja, die flip die was in eerste instantie wel bedoeld. Hè?
Ja, ja.
Hij zou eigenlijk helemaal... Een soort van 180 graden draaien.
Ja.
Of 270 graden. En dan verticaal komen te staan.
Ja.
Loskoppelen. En dan zouden ze allebei hun eigen kant op vliegen.
Ja.
Maar ergens... Nou, op een gegeven moment had hij een volledig rondje gedraaid. En toen was eigenlijk wel duidelijk van... Hey,
dit gaat niet goed.
Hij tuimelt.
This does not appear to be a nominal situation.
Ja, precies.
Ja.
hoe hebben jullie het beleefd eigenlijk? Ik zat met een heel clubje mensen te kijken.
Oh, nee. Ik zat eigenlijk gewoon... in mijn eentje te kijken naar de livestream inderdaad.
Mm-hmm.
En ik vond ook vooral de timing wel heel mooi eigenlijk. Waarin de omroeper van SpaceX, zij had het over dat eigenlijk alles wat de raket van de basis af zou trekken, dat was het plan. En alles daarna was extra.
Mm-hmm.
En ze noemden het zoiets van extra layer on the cake of zoiets. En precies op het moment dat ze het woord cake zei, deed het ding boom. Ik vond het gewoon hele prettige
icing on the cake. Ja, ja, okay, precies. Boom. Ja, want we hadden eigenlijk wat dat betreft allemaal waar we voor kwamen. Je hebt een succesvolle lancering hebben gehad. Ja. De toren, zo leek, was niet, in ieder geval niet volledig kapot. En we hadden ook een explosie. Dus iedereen.
Ja, het vuurwerk was er ook zeker bij. Ja.
Er werd een paar dagen een beetje gediscussieerd van was het nou een succes of niet. Volgens mij leken die vonden het dan geen succes. En mensen die het volgen die zeggen natuurlijk is het een groot succes. Want... Het ding vloog überhaupt.
Ja,
ja, ja.
Ik weet niet, Bruno, hoe denk jij erover?
Nou, ze begonnen natuurlijk meteen te roepen. Ja, het is zo gauw die loskomt, is het een succes.
Nou, ja.
Dan, dat is natuurlijk wel ultieme verwachtingsmanagement. Want ja, er was ook nog het idee om een baan om de aarde te maken.
Ja.
Maar goed, zo rolt SpaceX. Maar er was een testvlucht die data opleverde. Maar natuurlijk in de dagen daarna kwam er langzamerhand aan het licht dat het toch wel een enorme puinhoop was geworden, letterlijk, rond die lanceerplaats. Omdat die de betonnen ondergrond onder die de launch mount min of meer verpulverd was in die 10 seconden dat die raket stond te vuren.
Ja.
En intussen nog niet weg was.
Ja.
En ja, je zag ook later op filmpjes grote stukken beton gewoon rondvliegen.
Ja, door, tegen een camera aan ook. Ja.
Tegen een camera. We zagen ze in de oceaan plons, wat er echt toch iets van 2 kilometer verderop is.
Ja.
Een auto met camera's werd geraakt en die stoten los. En rond een stadje in de buurt.
Port Isabella, inderdaad.
Ja, is helemaal bedolven onder gruis. Dus het is
al, dat stond iets van 7 kilometer verderop, volgens mij.
Ja, aan de andere kant van de baai.
Dan hebben ze nog steeds een hele zandstorm eigenlijk over de stad heen gehad.
Ja, ja.
Dan kan ik me inderdaad wel voorstellen dat ze daar ook iets minder fan van worden. Zeker als het idee van Starship is natuurlijk dat het uiteindelijk een soort van dwergpaard voor SpaceX gaat worden in grote wilheden staf naar de ruimte brengen, naar orbit. Ja, stel je voor dat er iedere 2 weken een zandlaag over je hele stad heen komt.
Ja. Nou ja, dat moet gaat niet lukken, want de foto's lieten zien dat die ondergrond min of meer gewoon weggeblazen was. En het was een soort, bijna Oekraïense foto van
een krater.
Van een krater.
Ja. Even voor de helderheid, dus het idee is als hij als werkpaard overal moet kunnen landen en weer moet kunnen opstijgen, bij wijze van, dan moet je niet overal een krater slaan. Dat is een beetje de...
Nee, dat lijkt me minder handig.
Ja. Nou, hoezo overal landen?
Want het idee is dat, kijk, niet zozeer de booster, want dat is een beetje de vraag, hè, van wat kan nou waar landen, maar Starship zelf zou in principe moeten kunnen landen. En de vraag is wel, van kan dat dan überhaupt zonder... enige vorm van een... waar is allemaal over gesproken? Er is ook gesproken over een...
Maar je bedoelt de Starship, dat is dus die tweede trap die bovenop staat. Daar hebben ze natuurlijk 2 jaar geleden een aantal tests mee gedaan en die is ontploft.
Ja, maar die had maar 3 motoren op dat moment. En ik weet even niet precies hoeveel er nou onder een Starship moeten komen.
Ja, 3 toch ook. Ja, laatst zei Michel dat er nog meer bij kwamen.
Nee, meer. Maar... Want hij zou zelfstandig moeten kunnen vliegen, is het idee. Je hebt van stad naar stad bijvoorbeeld.
Oh zo, ja, maar dat plan hebben we al heel lang niks meer van gehoord, volgens mij.
Nee, maar dus ook volgens mij dus mede dankzij dus succes zaken. Elon Musk had al een paar jaar geleden gezegd, we hebben geen flame diversion system nodig. Dus die vlam als het ware wegleiden daarvan. Is niet ideaal, want anders moet je die dus op Mars ook aanleggen en dat allemaal.
Ja.
Maar nu blijkt dus, als zelfs Tim Dodd, de Everyday Astronaut, onder het gruis zit, als hij inderdaad 7 kilometer verderop staat, is dan dus nu de conclusie, dat moet dus wel.
Ja,
toch? Dat moet het dus wel. Want wat zit er normaal gesproken op zo'n lanceerplatform wel?
Nou ja, je hebt vaak een flame trench, dat is zodat al die vlammen min of meer ergens heen kunnen. Een soort horizontale tunnel, bijvoorbeeld op alle grote lanceerplekken heb je dat.
Mm-hmm.
En wat ze bijvoorbeeld bij de Space Shuttle hebben is zo'n deluge. Dus dan laten ze tegelijkertijd met de lancering uit een watertoren enorme hoeveelheden water naar beneden stromen. Dat vangt dan, het absorbeert dan eigenlijk die hitte. En dus bij de Space Shuttle zie je stoomwolken. Bij Starship zag je gruiswolken.
Ja,
zal waar.
Ja, en dan heb je ook nog een beetje het environmental, de omgevingsmilieu klimaat aspect er een beetje in zitten.
Mm-hmm.
Dat op het moment dat je 1 keer zoiets zou doen, natuurlijk is betongruis ook niet al te gezond om in te ademen. Maar dat zou dan nog enigszins... gezond moeten zijn. Het is ook niet heel veel meer dan stenengruis. Maar uiteindelijk heb je natuurlijk dus ook onverbrande resten van de brandstof. Wat volgens mij onder andere methaan is wat ze dan gebruiken. Ja, of hydrazine, weet ik eigenlijk niet.
Nee, het is methaan. En dat verbrandt op zich wel vrij schoon. Dat vond ik wel weer mooi. Hè? Je zag, je kon gewoon die motoren zien door de vlam heen. Het is een soort kleurloze vlam als een gasbrandertje.
Oh ja, gewoon heel netjes.
Ja, ja, ja.
Ja, precies. Dus... Je kon ook echt bijhouden welke engines eruit waren gevallen en welke niet.
Ja, precies.
Op de SpaceX livestream hadden ze ook een diagrammetje links onderin staan van welke motoren het nog wel en niet doen. Gewoon wit en zwart. Maar toen filmt ze inderdaad vanaf onder ook naar boven. En dan zie je dus ook daadwerkelijk dat de motoren die uit zijn op het diagram, die zie je ook gewoon niet meer als een oplichtend wit cirkeltje in de daadwerkelijke raket die dus op dat moment al bijna 20 kilometer hoog was of zo.
Ja, gaaf.
Dat was zo echt... Vond ik eigenlijk wel een van de coolste dingen om te zien.
Ja, inderdaad.
Van de hele lancering. Ja.
Nu heeft de FAA, er komt een mishap investigation aan. Naar aanleiding ook van wat jij zei, Mark. Van het is toch niet helemaal. Het is niet helemaal de bedoeling wat er allemaal nou gebeurd is. Ik wil dan ook eventjes bijvoorbeeld de aandacht vestigen op Camp's Ridley Sea Turtle. Jullie wel bekend. Dat is een. dat is namelijk een schildpad die leeft. daar in de buurt. Er zijn een paar soorten daar in de buurt. Het is een natuurgebied die best wel bijzonder zijn. Maar deze Kemp's Ridley Sea Turtle, dat is de zeldzaamste zeeschildpad ter wereld. En die heeft dus zijn paarplek ongeveer op het strand waar Boca Chica is. Dus je kan hem vinden eigenlijk in de hele Cariben. Mm-hmm. Maar ze gaan elke keer terug naar een strand. Ja. Port Isabella Island. Padre Island. Je hebt South Padre Island. Daar is de basis. Mm-hmm. Eén eilandje verder. Daar is het hoofdstrand van deze schildpad. Nu moet natuurbeheer over het algemeen niet alleen maar gaan over één soort. Dat even terzijde is dan mijn opvatting. Het moet natuurlijk over van alles nog wat gaan. Er is een impact report geweest. En die mishap investigation lijkt erop meer over van dit was niet helemaal voorzien. Waarom was dit nou niet voorzien? Er werd een beetje paniekerig over gedaan van zorgt dit nou weer voor maanden vertraging of niet? Maar waarschijnlijk lijkt het erop dat het een beetje een soort standaardprocedure is voor het feit dat het toch niet helemaal volgens plan ging. En dat dus de milieu-impact veel groter is dan van tevoren werd gedacht. Ja. Met al dat gruis dat overal terecht is
gekomen. Ja, en ook het lawaai. Want dat is mm-hmm. ook daaromheen is dus inderdaad een natuurgebied met ook vogels. En de geraamde geluidsniveaus waren zou 90 tot 100 decibel zijn. Het was dan 110, wat gewoon veel, veel harder is. Dat is gewoon schadelijk. Ja. En er waren bij die toestemming, de vergunning van de FAA, dus die Federal Aviation
Authority.
Mm-hmm. Waren allemaal voorwaarden en er moest aan voldaan worden. En het was eigenlijk pas vlak voor die lancering rondgekomen. Mm. En nu denk ik dat toch wel wat achter de hoofden gekrapt wordt van in hoeverre.
Dat dan op die manier goed ging.
Ja,
het rapport was natuurlijk vuistdik. Hè? Gewoon ze hebben eigenlijk van alles van tevoren voorbereid. Maar het is wel, het ging heel erg. De focus ging natuurlijk heel erg naar. Doet die raket het? Stort die ergens neer? En wat zou zo'n ontploffing teweeg brengen, et cetera? Ja. Maar het was niet helemaal voorzien dat als het ware. het beton en cement eronder overal terecht zou komen. Het is interessante data.
Ja. Nou ja, dat is waarschijnlijk nogal op te lossen. Hè? Musk had het ook over, we waren eigenlijk bezig met een soort stalen plaat waar we dan water onder zouden gieten om de warmte op te vangen. Maar die was net niet af, dus hebben we het zomaar geprobeerd.
Oh man.
Het gaat natuurlijk niet nog een keer zo gebeuren. Maar die impact van geluid en zo, dat deze raket ga je niet stil krijgen.
Nee, je gaat hem niet stil krijgen, nee. En hij ging ook best wel relatief langzaam omhoog, toch? Op een bepaalde manier.
Ja, maar ik neem toch aan dat je dat uitgerekend hebt. Het is gewoon een enorm ding.
Ja, en er gingen natuurlijk meteen al een paar kapot. Dat zou dus door het gruis kunnen zijn gekomen. Dat is een beetje onduidelijk. Hij stond ook, wat ik begrepen heb, is dat hij als het ware 5 seconden stond hij op half kracht.
Okay.
En toen hebben ze hem als het ware doorgeduwd. Je ziet hem ook een beetje vastplakken.
Ja,
want ze hebben hem hem nog van halve throttle naar full throttle gegaan in een soort proces.
Okay.
Van een seconde of 8.
Ja.
Dat verklaart het.
En dat verklaart dus dat hij dus een beetje. Hij lijkt een beetje te plakken. Van waarom gaat hij niet? Dat zat hem dan dus net daarin. En daarmee waarschijnlijk ook dus dat het lanceerplatform daardoor extra te verduren heeft gekregen.
Ja, dat
waarschijnlijk wel.
Ja, want dat vroeg me wel af. Want er is daarnaast echt helemaal niet zo ver een
die tankfarm.
Tankfarm, die had ook vol deuken van die rotblokken.
Sorry.
Alleen ik kan me voor die raketmotoren die blazen natuurlijk keihard naar beneden. Dus.
Het blaast ook weer omhoog, toch?
Jawel, maar dat zou dan helemaal door die tegen de stroom in, tegen zijn raketmotor moeten knallen. Dat lijkt me
een wegschiet.
Ja.
Het was meteen al, hè? Dus het was eigenlijk bij lancering al.
Ja.
Misschien zagen ze, ik weet het niet, ik speculeer even hardop, misschien zagen ze het direct wel. Zo van, ze doen hem op half throttle en er vallen al 3 motoren uit, ik noem maar iets.
Ja, ja.
Hè, dat ze daarom even dachten. Maar,
bij die test vielen er natuurlijk ook een aantal uit, 2 geloof ik.
Ja. En ook weer heat tiles die naar beneden kwamen. Wat ik elke keer heel bijzonder vind. Gewoon,
dat het dan toch goed gaat.
Oké, hoe gaat dat de komende tijd lukken dan? Willen ze gewoon testen? Is daarom de...
Ja, zeker op het moment dat je natuurlijk wilt gaan voor vrijwel full reusability. Dat is wel de booster als het Starship allebei kan landen. Ja, als je dan iedere keer weer een paar van die heat tiles eraan vast moet ducttapen. Of ik weet precies. Ik ben geen engineer.
Secondenlijn.
Ja, dan lijkt het me toch niet al te daadwerkelijk duurzaam om dit meerdere lanceringen achter elkaar te doen met dezelfde raketten.
Nee, wat ik van die heat tiles altijd wel begrepen is, van ze zijn niet echt op zoek naar heat tiles, want dat snappen ze wel. Ze zijn op zoek naar heat tiles die ze in grote hoeveelheid kunnen produceren.
Ja.
Omdat ze er zoveel voor nodig hebben. Dus ze zijn veel meer bezig met het productieproces dan met hebben wij de juiste heat tile al te pakken.
Ja, ja.
Om zo te zeggen.
Ja, precies.
Want dat schijnt dan weer niet al te moeilijk te zijn.
Nou, goed.
Begrepen dat ze uiteindelijk naar behoorlijk wat van dit soort starships toe willen gaan. Ja. Zeker als je natuurlijk een kolonie op Mars wilt gaan bouwen.
Een vloot.
Een hele vloot. En volgens mij was het idee om inderdaad 1 starship per maand te kunnen gaan produceren.
Okay.
En op het moment dat je dan niet inderdaad een massaproductie van die heat tiles eromheen nog hebt.
Ja.
Dat is natuurlijk een beetje net zoals met die Tesla autootjes. De auto's maken is 1 ding, maar je hebt nog heel veel grotere fabrieken nodig om al die batterijen voor die Tesla's te kunnen maken.
Ja.
En ja, zo zie ik dit dan eigenlijk ook een beetje. Dat je inderdaad raketten maken en lanceren is 1 ding. Maar je moet natuurlijk ook nog alle veiligheidsregels eromheen hebben om te zorgen dat je überhaupt de productiematerialen hebt om zo'n raket te maken.
Ja, ja, Elon Musk heeft het over de machine that builds the machine. Hè?
Ja.
Daar gaat het hem eigenlijk om.
Ja.
Iedereen kan een prototype maken, maar zorg er maar eens voor dat het tegen lage kosten in gemassa produceerd kan worden.
Ja.
Dat is de truc bij hem.
Ja. Maar ik denk dan dat de zorg toch wel wordt. Dan zorg nou dat je het nog een keer kunt lanceren en dat het dan wel goed gaat.
Wat je zegt, van het was natuurlijk ergens wel een teleurstelling dat hij niet rond de aarde vloog.
Ja, ook.
Wat had er nou gebeurd moeten zijn? Eigenlijk Starship zou, de booster zou terug zijn gevlogen en in zee zijn geland.
Ja.
De Starship zelf zou rondje aarde hebben gedaan en bij Hawaii in zee zijn geplonst.
Ja, ja.
Op een soort zelflandende manier, denk ik ook. Dus wat dat betreft stond er nog best wel.
Het idee was inderdaad om dan een soft landing te doen, maar dan niet op een platform of op zo'n droneboot zoals de andere, maar ja, eigenlijk een soft landing, maar dan wel gewoon in het water crashen.
Ja,
zodat je tenminste niet nog meer dingen stuk maakt. Dus waarschijnlijk hebben ze toch daar ergens iets wel over nagedacht om niet maximale schade.
Nou, ze zijn met die Falcon 9 boosters ook begonnen. Eerst gewoon rustig in het water laten vallen.
Ja, precies.
Ja.
En nu is de vraag. Ja, wanneer is dan de volgende? Test.
Nou, volgens mij gaat het nog wel even duren. Want
wat moet er allemaal gebeuren?
Er moet ergens een betere launch mount komen. En zo'n flame trench bouw je niet even in een achternamiddag.
Hmm.
En er moet een nieuwe vergunning komen.
Ook dat?
Ja.
Ja, moet een nieuwe vergunning. Het was ook een experimentele test. De vergunning was ook als voor een experiment. Dus het was ook geen reguliere lanceervergunning of zo. Uiteindelijk komt het wel goed, wel. Maar de vraag is inderdaad van hoe snel kunnen ze nou gewoon gebouwd krijgen? En ze zijn ook al met een Stage Zero bezig bij Cape Canaveral. Hè? Die begint ook gewoon volledige hoogte al te krijgen.
Oké. Okay.
Dus ik vraag me wel af, want die is nog niet af. Dus ik wil, als het prototype nog niet af is, wat zijn ze daar dan eigenlijk aan doen?
Ja, daar moeten ze misschien toch ook aan wat gaan graven.
En die stond ook heel dicht bij het andere lanceerplatform of zo. Dus daar was
dat ook
zo.
Me inderdaad ook
ja,
zo,
van, prettig. Ja. Hoe handig is dit eigenlijk, dit idee?
Maar jij zegt, uiteindelijk komt het wel goed. En dat is dan geredeneerd vanuit de Space fan natuurlijk. Maar ik kan me toch voorstellen dat hierna toch een soort andere blik komt. Van ja, luister eens, het is allemaal leuk met die ontploffingen en zo. Maar dit gaat wel heel ver. Je krijgt een vergunning en je maakt een enorme puinhoop.
Mm-hmm.
Ga je nog een keer een vergunning krijgen? En wat moet je daarvoor doen?
Jij denkt dat ze veel kritischer zullen zijn?
Ik denk, dat zou kunnen.
Dat zou kunnen, maar
dat sluit
ik
niet uit.
Ik zeg het niet alleen als fan. Ik denk ook gewoon van de problemen die er nu zijn lijken nog niet onoverkombaar. Ze lijken alleen maar misschien een rem te trekken op de ambitie van Starship zelf. Zo van, inderdaad, hij kan overal landen en opstijgen. Nou, dat is wel.
Ja, maar ook de hele stijl van hoe je iets ontwikkelt. Het is gewoon, het komt een beetje slordig over. En
slordig?
We kennen Musk natuurlijk ook van inmiddels zijn Twitter-escapades.
Dat is lastig. Hè? Dit is het grote probleem volgens mij waarom die dus Twitter nooit hadden moeten kopen. Omdat dan dus, in wezen hebben ze de grootste raket die ooit gevlogen heeft de lucht ingekregen.
Ja,
nee. Op een manier ontwikkeld in een tijd die ook zijn weerga bijna niet kent. Dus ik een slag om de arm hou ik nog wel, maar ik heb niet het idee dat slordig. Dan denk ik, tja. Ja, er was ooit een eerdere test van Starship. En toen daar zaten ook een paar hele domme fouten in. Zo van, dus ze hadden twee raketten aangezet. Ze hadden twee motoren aangewezen die aan moesten springen om te landen. Maar ze hadden niet bij stilgestaan dat een van die twee het niet kon doen. En dat dan de andere aan zou moeten springen, bijvoorbeeld. Dat zijn van die hele kleine, domme fouten. Waardoor dus een van die Starships toen ontploft is.
Dat was die ene waarbij er met twee aan
gingen. Ja, waarbij er met twee aan gingen. Ja, precies. En vervolgens, dat zag er dus ook best wel slordig uit. Want het eindigde in een ontploffing. Maar bij dit heb ik toch ergens het idee van het was gewoon een hele grote raket. En er staat heel veel op het spel. Maar ik heb niet het idee dat het... Ja, het is een beetje die discussie over was het nou een succes of was het nou geen succes? Ik denk, volgens mij was het een succes. Maar misschien geen groot succes. Maar het was in ieder geval niet... Het heeft niet gefaald.
Nou, het belangrijkste... We gaan het zien, Thijs.
Om van dat contact te komen is wel gelukt, inderdaad.
Ja.
En wat dat betreft met SpaceX... Ja, verwacht je bijna soms af en toe ook wel een beetje vuurwerk. Dat is ook goed gelukt. En ik moet zeggen, wat ik eigenlijk nog het meest opvallende vond, was hoe hard hij kon spinnen voordat hij daadwerkelijk in tweeën brak.
Ja.
Of eigenlijk, nou, hij is natuurlijk niet in tweeën gebroken, hij is uiteindelijk opgeblazen.
Vanuit zichzelf. Dus hij heeft een autonoom
self-destruct
knop
gedaan.
Ja.
Goed, dat ding opgestapeld is volgens mij 120, 121 meter lang of zo.
Ja.
En ja, op het moment dat ik me gewoon voor probeer te stellen, als je een waterfles vast hebt... En die ga je een beetje proberen rond te spinnen. Ja, dat ding deukt en breekt en scheurt aan alle kanten ongeveer.
Als hij zo lang zou zijn.
Stel je voor dat je hem 120 meter lang zou maken. En ook nog een stukje zwaarder. En uiteindelijk is het grootste deel, zeker op het moment dat hij op de, wat was het, 80 kilometer of zo hoog zat.
Nee, dan 39.
Ja, zoiets zat hij, ja.
Ja, 39 dan. Dan lijkt me dat hij ook redelijk leeg is. Dan heb je gewoon eigenlijk een... zo goed als holle cilinder die je wel gaat proberen te tollen. Die dus blijkbaar niet breekt. En dat,
hij is heel stevig gebleken, ja. Hij heeft Max Q dus ook gehaald.
Ja.
Ja. En, dat
en vervolgens overschreden toen hij dus ging tollen en ging vallen.
Ja, precies.
Dat vond ik dan ook alweer grappig eigenlijk.
Precies.
Dat hij zichzelf een extra Max Q heeft gegeven.
Eigenlijk, op die manier.
Ja.
Ja, dat er nog meer kracht
op
komt.
Max Q is de maximale aerodynamische
belasting. De maximale druk eigenlijk die vanaf buiten erop komt. En die bereik je dus meestal zodra je... harder gaat. En zodra er meer lucht is natuurlijk, heb je daar een grotere kans op.
Ja.
Dus daarom probeer je eigenlijk dat eerste stukje atmosfeer, dus voornamelijk de eerste 10, 20 kilometer, probeer je zo recht mogelijk omhoog te gaan. Ja. Dat je daar zo snel mogelijk doorheen bent. Daarna kan je eigenlijk pas echt gaan versnellen. En dan ga je dus vaak ook meer onder een hoek. En daarom begon je ook te kantelen, wat dus wel het idee was, de oorspronkelijke kantel, om dus inderdaad met de aarde mee soort van te gaan versnellen, zodat je dus uiteindelijk in een baan rondom de aarde komt. Dus als je gewoon heel erg hard omhoog gaat en geen draaiing meegeeft, dan val je ook weer heel erg hard gewoon terug recht naar de aarde ongeveer.
Nou goed.
Nou, we zullen zien. Never a dull moment in ieder geval met SpaceX, behalve dan het afgelopen jaar. Dat was een very dull moment, want er gebeurde gewoon te weinig. Oké, nou, waar zullen we heen? Wie heeft zin?
Ik weet niet of we een beetje in die negatieve modus moeten gaan leven. Ja, als we richting Hakuto gaan of richting de maan.
De volgende crash. Ja, sure.
die zou dus eigenlijk gisteren zijn geweest. 25 april 2023. Zou dus de eerste succesvolle landing zijn van een private entity. Dat dus zou gaan landen op de maan vanuit iSpace. En het is een Japanse moonlander die dus eigenlijk... daar zou gaan landen en onder andere een payload vanuit de Verenigde Arabische Emiraten mee zou nemen.
Mm-hmm.
Eigenlijk ging alles, leek relatief goed te gaan, tot ongeveer, wat was het, 60 mijl volgens mij, boven het oppervlakte. Even kijken, 62 mijl, is ongeveer 100 kilometer boven het oppervlakte, ging Hakuto ze dichter bij de maan en zou dan uiteindelijk gaan landen in de Atlaskrater om daar onderzoek te gaan doen. In eerste instantie leek dat gewoon goed te gaan. Kregen ze nominale signalen terug. En op een gegeven moment toen was de geplande tijd waarop hij dus zou gaan landen. Op het moment dat hij zichzelf goed genoeg had afgeremd. Was al geweest. En al 20, bijna 30 seconden daarna. En nog steeds zei hij nominaal. En dan kunnen er eigenlijk of twee dingen zijn gebeurd. Of het landertje is heel snel weer van de maan afgegaan. En is uiteindelijk überhaupt niet op de maan terechtgekomen. Of wat dus waarschijnlijker is eigenlijk dat er... ergens iets mis is gegaan in het signaal. En dat het ding gewoon zelf iets te hard is geland. En dan waarschijnlijk met een paar honderd kilometer per uur te hard, waardoor het niet echt een soft landing is geweest.
Ik las ook dat hij waarschijnlijk gewoon dat zijn benzine op was, om zo te zeggen. Zijn fuel, it ran out of fuel.
Ja, ja. Ja. Ik heb gisteren er werd live uitgezonden. En dan zag je hem afdalen. En dan zag je ook de snelheden en de hoogtes en zo.
Ja.
Dan dacht je, dat gaat keurig.
Ja.
En dat eindigde dan in een landing. Maar het was dus een animatie.
Precies.
Het was niet helemaal duidelijk wanneer de echt teruggezonden signalen over snelheid en hoogte nou overgingen in die animatie. Want daarna viel het stil en zag.
Er kwam gewoon geen signaal, toch, op een gegeven moment?
Ja, precies. Dus het was eigenlijk inderdaad een paar seconden dus na de geplande landingstijd. Toen kwam er opeens helemaal geen data meer door. En het laatste wat ze dus hebben gezien was dat ze inderdaad de propellant, dus de brandstof, die ging eigenlijk onder de threshold die ze hadden bedacht.
Ah.
En toen begon de landingssnelheid opeens wel heel snel toe te nemen. En daarna was er geen communicatie meer.
Dat dus heet vallen, denk ik.
Ja, dat lijkt mij dan inderdaad ook in vrije val richting het maanoppervlak versnellen. En dus dan zegt iSpace, heel mooi, zegt dan, based on this, it has been determined that there is a high probability that the lander eventually made a hard landing on the moon's surface.
Ja, mooi gezegd.
Ja, het jammer is natuurlijk dat het allemaal te klein is. Dus ook met een goede telescoop kan je naar de maan turen wat je wilt, maar je zal het niet... zal het niet gaan kunnen zien. Dus we moeten eigenlijk wachten tot er weer een succesvolle orbiter overheen gaat vliegen, die misschien dan de crash landing site in kaart kan brengen in plaats van de landing site.
Ja, maar dit is en zijn er al opvolgers?
Er zijn in ieder geval vanuit iSpace zijn er wel opvolgers gepland om dit nog een keer te doen, maar dan natuurlijk goed. Waarvan de eerste eigenlijk alweer in 2024... zou moeten zijn. Dus eigenlijk over iets meer dan een jaar. En dan in 2025 willen ze ook een derde gaan doen.
Ja, want de eerste was die Israëli's, hè? Een paar jaar geleden.
Ja, de eerste waren de Israëli's in 2019 met de Bereshit. Was ook in april. Die heeft iets voor de landingscyclus al het opgegeven. En die is gewoon eigenlijk vrijwel rechtdoor gevlogen op de maan af. En is daar toen heel erg hard geland. En daarvan hebben we uiteindelijk wel beelden weten te vinden van... eigenlijk de inslagkrater ervoor en erna. Natuurlijk, daarvoor was er geen krater. En vervolgens zie je dus een witte vlek op de plek waar Bereshit hoogstwaarschijnlijk is geland. En daar is ook nog een klein beetje gedoe weer over geweest. Dat was een paar afleveringen geleden hadden we het er ook al even over. Dat op die Bereshit-lander onder andere waterbeertjes zaten. Tardigrades in het Engels. Dat zijn hele resistente diertjes die vrijwel alles soort van lijken te kunnen overleven.
Ja. Tekort aan water, het vacuüm van de ruimte.
Precies, enorme hoeveelheden straling.
Ja. Extreme hitte, extreme kou.
Ja, dus op het moment dat je die eigenlijk aan de buitenkant via het ISS zou hebben. Daar zullen ze zich niet kunnen voortplanten. Daarvoor zijn ze net niet bestend genoeg. Maar zodra je ze dus een paar weken buiten het ISS gewoon daar blootstelt aan de ruimte, aan de enorme temperatuurverschillen, volgens weer naar de aarde haalt, dan beginnen ze het wel weer te doen. En dat is toch wel een beetje eng aan de ene kant. Maar goed, dat hebben we dus onder andere.
Ja.
En daarnaast was Hakuto, heeft dus ook een tijd lang als orbiter al rondom de maan gevlogen. Daar hele mooie foto's ook van gezien.
Ja.
En daarvan is het ook weer niet per se de eerste, want dan heb je ook nog Capstone. Dat is een kleine CubeSat, een heel klein satellietje die vanuit Advanced Space is gelanceerd. En dat is afgelopen november geweest, is die daar aangekomen. Dus het is niet helemaal meer de eerste private spacecraft die de maan heeft bereikt.
Mm-hmm.
Maar het zou dus de eerste
zijn. Het heeft hem wel bereikt.
Ja, uiteindelijk heeft hij hem wel bereikt, net zoals je weer ziet, maar weer net iets te snel.
Ja.
Ja, en als laatste dan nog misschien even de naam Hakuto, dat staat voor het konijn. Dat is zowel in China als in Japan is dat een legende dat er op de maan een konijn zit.
Oh.
En ik vond het wel heel grappig, want ik heb dat nooit echt gezien. Ik wist dat de legende er bestond. Maar tot ik dus eigenlijk 2 weken terug, toen het ongeveer volle maan was, toen keek ik naar de maan en dan zie je inderdaad dat die zwarte kraters een soort van konijnenoortjes zijn. Die dus een beetje voor ons... in Nederland dan zeg maar naar rechts wees zijn gedraaid. En dan zie je inderdaad een soort van een konijntje erin.
Dankjewel. Ik ga het checken. En daarom heet hij Hakuto.
En daarom heet hij dus Hakuto. Naar inderdaad de Japanse legende van het konijn op de maan. Die dus helaas nu net niet helemaal goed onderzocht kan worden door de Japanners en de Israëli's.
Op de volgende.
Ik lees hier dat Intuitive Machines en Astrobotic, ook private bedrijven, ook dit jaar nog willen landen. De maan.
Ja. Google of ChatGPT?
Sorry?
Google of ChatGPT. Waar kijk je naar?
Dit is Payload, een nieuwsbrief over ruimtevaart. Ah. Ja, volgens mij is het niet door ChatGPT geschreven, maar gewoon door mensen.
Nee, gewoon door mensen geschreven. Oké, nice. Nou, dankjewel, Mark.
Ja.
Ik wilde even graag naar een zwart gat dat los door het universum zweeft. En met een Nederlands randje, zullen we maar zeggen. Want vanuit een artikel of ontdekt door Pieter van Dokkum. Die zag op een foto van de Hubble een hele bizarre streep van sterren staan. En dat was een vreemde vorm. Zo van, wat is het voor een gek iets? Toen is hij gaan rondzoeken en zag hij dat er in de buurt drie verschillende sterrenstelsels, eigenlijk één sterrenstelsel was dat uit drie verschillende sterrenstelsels leek te bestaan, op elkaar aan het botsen
waren.
Ja, die gebotst waren. Oh. En wat bleek nou? Toen hij eens goed ging kijken naar wat die drie oorspronkelijke geweest hadden moeten zijn. Er is een mooie animatie van NASA staat er ook staat er online over. Waarschijnlijk waren er twee sterrenstelsels met elkaar aan het vechten om aandacht. Daar ontstond al een nieuw groot zwart gat uit.
Om aandacht? Hoe moet ik dat voorstellen?
Nee, met elkaar over wie. Ze waren elkaar aan het opeten, om het zo maar te zeggen. Dus ze waren al om elkaar heen aan het draaien. En daartussenin kwam waarschijnlijk al een nieuw zwart gat. Dus vanuit hun eigen kernen ontstond er al een soort derde zwart gat.
Is dat zo?
Dat is wat er. Ze waren aan het versmelten tot er als het ware in het midden. Okay. Een nieuwe aan het ontstaan was. Okay. Dan werd het al super dens. En toen kwam er opeens een derde sterrenstelsel aan. En die gaf daar een enorme zwieper aan. Toen hebben ze een tijdje met elkaar lopen dansen. En toen is één van die zwarte gaten is eruit geschoten.
Ja, ja, ja.
Die is dus, het is net zo gegaan als dat die eruit geschoten is. Dat aan zich is al heel tof, want het lijkt er dus op. Het zwarte gat zelf is nog niet ontdekt, maar het lijkt er dus op alsof er dus een zwart gat door het universum kruist, zonder dat er een sterrenstelsel aan vast zit. Dus hij hoort eigenlijk nergens bij. Ja. Dat weten we al wel van bijvoorbeeld van planeten. Dat als een ster opbrandt, dan gaan planeten gewoon hun eigen weg zoeken. En die vliegen dan door het luchtledige. Maar het vette is dat dus die streep die werd getrokken, dat is dus als het ware omdat het zwarte gat zo, je voelt hem al aankomen, omdat het zwarte gat zoveel zwaartekracht heeft, heeft het eigenlijk net als een boot die door het water gaat. Daarachter klotst al het gas op elkaar. En daar ontstaan dus sterren. Dus dat zwarte gat trekt en is door een wolk van gas heen gegaan. En heeft daar een streep van sterren achter zich getrokken.
Een soort vliegtuigstreep.
Een soort vliegtuigstreep, ja. Een soort condensatiestreep, alleen dan dus gemaakt van zonnen.
Ja, ja.
Volslagen krankzinnig.
En dus dat zijn jonge sterren die in een soort streep...
Daarachter.
Achter dat zwarte gat zitten.
En het enige wat ze nu wel nog moeten doen is dus daadwerkelijk dit bevestigen. Want ze hebben nog niet het zwarte gat in kwestie zelf op de gevoelige plaat gezet. Maar Pieter van Dokkum heeft dus wel gekeken naar die andere sterrenstelsel. En het klopt dus met waar ze ongeveer staan. Met de baanmechanica. Maar hoe dat dan gebeurd zou hebben kunnen zijn. Hele vette ontdekking. De foto zelf van Hubble is dus ook heel cool. Want je ziet het is heel dun en het is heel ingezoomd. Ja. Maar je ziet inderdaad die streep van die sterren. Alsof er een bootje langs gevaren is, ja. Gewoon met wit schuim er nog op.
Ik zie ook een artist impression ervan. En ja, het zijn natuurlijk hele gave plaatjes. Ja. Natuurlijk kan zo'n artist kan het zo artistiek maken als dat hij zelf wilt. Maar ik moet zeggen, deze vind ik wel echt heel, heel gaaf eruit zien. Ja,
ik laat hem even jou zien, Bruno.
Oh ja. Oh ja,
in onze show notes.
Ja. Kerstversiering.
een zwart gat met sterren erachter is inderdaad het ideale presentje voor in de kerstboom dit jaar.
Ja.
Ik zeg het.
Precies.
Ik zeg het. Dan blijven we even bij zwarte gaten.
Ja.
Vers van de pers. Ik ga stiekem, Bruno, kan jij het vast vertellen of het, we kregen het onder embargo doorgespeeld en we mogen het bekendmaken.
Het mag vanaf 5 uur uitgezonden
worden. Ja, dat is het nu inmiddels. Dat is het.
Ja, precies.
Een Nature-publicatie over het zwarte gat in het sterrenstelsel M87. Dat is een welbekend zwart gat, namelijk het zwarte gat van de eerste foto van een zwart gat. Wanneer was het? 2017 of 2019? Mm-hmm. De Event Horizon Telescope, die beroemde donut.
Ja, de eerste directe foto van een zwart gat.
Dat is dus toen gemaakt doordat een aantal radiotelescopen
2017 inderdaad. Ja.
Samenwerkte en dus hun signalen over elkaar legde. En alleen dan krijg je die resolutie die nodig is om dat te kunnen onderscheiden.
Omdat ze zo ver van elkaar afstaan, kunnen ze net een klein beetje verschil opvangen. En dus kunnen ze als het ware een plaatje maken.
Ja, dus ja, het idee is dat je effectieve radiotelescoop de scherpte heeft alsof hij zo groot zou zijn als de aarde.
Ja, precies. Zo alleen je lens bij wijze van spreken.
Ja, dus ja. Dat is toen gelukt en het was wereldnieuws. Maar die foto, dit is nu herhaald met een kleiner aantal telescopen, 14 geloof ik. Op een andere golflengte, 3,5 millimeter in plaats van 1,3 als ik het wel heb. Mm-hmm. En dan zie je dus datzelfde ringetje weer. Het is wat groter, maar je ziet ook de jets die daaruit spuiten. Dus de zwarte gaten in sterrenstelsels, die maken vaak een soort stralenjets van materie die eruit sproeien, eruit spuiten. Ja. En die jets hadden we al gezien, het zwarte gat hadden we al gezien.
De jets, maar, daar is al een foto van, hè? Van Hubble ook. Er is een hele mooie foto van dat zwarte gat waar die jets zo uit komen geschoten.
Ja, maar nu zien we ze dan voor het eerst op één opname. Mm-hmm. En dat is niet alleen leuk omdat je dan, dat had je natuurlijk ook kunnen knippen en plakken. Maar nu kun je dan beter dat verband tussen die twee zien. En ook hoe die jets gevormd worden, dat is nog altijd niet helemaal opgehelderd. Mm-hmm. Er is een mechanisme met een hele mooie naam, namelijk het Blandford-Znaek.
Het hoe?
Het Blandford-Znaek mechanisme.
Het Blandford-Znaek mechanisme. En wat zegt dat of wat is dat?
Dat gaat vanuit dat zo'n zwart gat een heel groot magnetisch veld opwekt. En dat veld dat beperkt de beweging van materie die daaruit komt. En weet dat op een of andere manier in een jet, dus in een soort straal te vormen. Mm-hmm. Deze opnamen kloppen daar goed mee. Ja. Dus puntjes voor Blandford en Znaek. je ziet een soort drietand. Dus het zijn eigenlijk meerdere jets.
Oh ja. Ja.
Wat ik wel ook wel bijzonder vind, is we kunnen nu. Je ziet ook weer dat ringetje terug. Dus dat is.
Wat zo mooi is, als je kijkt naar die Hubble-foto van diezelfde jet, dan is het gewoon een. Hoe dichter je bij dat zwarte gat komt, hoe meer het gewoon eigenlijk op een hele felle ster lijkt. Gewoon, het is gewoon een wit licht en daar kom je niet bij. Maar deze foto laat als het ware zien wat er binnenin gebeurt. Ja. Veel dichter bij de event horizon van dat zwarte gat.
Ja.
En daarmee zie je dus eigenlijk, het ziet er heel erg uit als een, een soort paardenbloem die je uitblaast. Waar gewoon heel duidelijk iets vanaf waait, als het ware. Ik vind het zo gaaf om te zien dat het dus ook een staart heeft. En wat ook te gek is, een zwart gat wordt heel vaak gezien als of gedefinieerd of uitgelegd als zo'n soort gat waar inderdaad alles invalt. Zelfs licht komt er niet weg. Ja. Maar eigenlijk zie je dus duidelijk aan deze foto. Je ziet gewoon als het ware de materie er vanaf spatten of waaien, om het zo maar te zeggen. Als het inderdaad een natte bol, een natte tennisbal in de wind is, zeg maar.
Maar het is nog best moeilijk om in een zwart gat te vallen als je niet precies.
Het is nog steeds moeilijk om erin te, want anders blijf je er rondjes omheen.
Ja, precies. Dus dat zie je dus ook met die materie, die kolkt daaromheen en dat geeft allemaal effecten. Dus je ziet alles eigenlijk behalve het zwarte gat zelf.
Dat is wel waar,
ja. Ja, want ik dacht ook dat het juist inderdaad een beetje het grote ding van deze ontdekking is echt om te zien hoe dicht bij die jet inderdaad vanuit het zwarte gat komt. Of misschien dus daadwerkelijk van achter de event horizon, wat naar mijn weten heel erg lastig is, inderdaad iets van achter de event horizon weer naar buiten te gaan krijgen. Maar het is volgens mij juist inderdaad ergens uit die ring eromheen dat dus deze jet ontstaat.
Maar is dat jouw speculatie of is dat?
Maar van achter de event horizon dat.
Nee, dat lijkt mij niet, toch?
Nee.
Volgens mij was het idee altijd dat die jets, dat we niet precies weten waar die vormen, maar dat we nu toch juist kunnen zien dat het echt wel heel erg dichtbij het zwarte gat is. Ja. En niet gewoon ergens uit die relatief brede ring die dan rondom het zwarte gat zelf zit.
Ja, nee, dat klopt. Maar echt van dat zwarte gat is nog wel een stukje kleiner. Hè, in die
dat is er nog wel achter.
We hier kunnen zien. Je ziet ook meer een soort schaduw, dus waar al het licht ook opgezogen wordt.
Okay.
Of afgebogen dan dat zwarte gat zelf. De afmetingen daarvan zijn nog weer een stukje kleiner.
Ja.
Ik dacht dat juist het hele idee was Nou ja, van die Jets weet ik niet. Maar ik dacht daar ook het idee van was dat ze dus misschien nog wel... Dat was al mijn begrip ervan. We weten het niet, maar ze leken van achter de Event Horizon te komen. Maar dat is dus absoluut onwaar.
Nee, dat zou natuurlijk een enorme in tegenspraak zijn met algemene relativiteit.
Maar daar was toch, help mij vooral dit allemaal te begrijpen. want hier heb ik verre van voor doorgeleerd. Was het niet zo dat er toch wel iets uit een zwart gat kan ontsnappen? Ja, dat was een straling, toch?
De beroemde, hoe heet die?
De Hawking Radiation.
Hawking radiation. Ja, oké. Okay.
Maar dat is iets heel anders. Dat is heel, heel zwak sowieso.
Oké, okay, ja.
Dat gaan we nooit zien.
En dat is dus het, daarom was het van, dat is heel zwak. Dat is het tot nu toe het enige wat men heeft uitgerekend. Dat kan, Hawking radiation kan dus wel een zwart gat ontsnappen.
Ja.
Al het andere niet. En daarom is zo'n jet, was al dus blijkbaar zo van, dat moet dan dus wel van
die omheen die ontstaan komen, ruim buiten die event horizon. Dat weten we wel.
Okay.
Maar hoe precies, dus in al dat gekolk en magnetische velden, dat staat nog ter discussie.
En daar helpen dus ook de foto's dan bij. In ieder geval mij wel.
Ja. Dus, ja. In ieder geval een beetje beter te weten waar het dan wel vandaan komt. Ik
snap er nog steeds eigenlijk helemaal niks van. Want het kolkt dus inderdaad rond zo'n zwart gat. En dan nog steeds, hoe komt er dan een jet uit?
Jij bent in goed gezelschap. Want,
Niemand die dat hier begrijpt. Cool. Foto, ook in onze show notes. Want inderdaad, inmiddels vliegt hij als breaking news over Twitter heen, zie ik. Deze foto, dus dat is mooi. Ja. Dat is leuk. Volgende nieuwtje, jongens. Mijn zwarte gaten zijn...
Je zwarte gaten zijn op. Nou, zullen we dan iets dichterbij blijven? Mm-hmm. En iets waar ik dan gelukkig zelf ook een hoop van weet. Namelijk van analoog astronauten missies.
Oh ja, daar ben jij expert in.
Precies. Ja, ik heb natuurlijk zelf ook een bedrijf waarmee dit soort missies mee doen. Mm-hmm. NASA doet het dan wel iets groter, iets beter natuurlijk.
Hoeveel mensen gaan er met zoiets mee dan?
Op dit moment gaan er 4 onderzoekers, die dus eigenlijk gisteren bekend zijn gemaakt. Ik weet niet precies wanneer ze er precies in gaan. Maar ze worden dan voor een periode van 12 maanden achter elkaar opgesloten. En daarin doen ze dan eigenlijk een Mars-simulatie. Het is niet de langste. De langste ooit die was ongeveer 520 dagen. Mars 500 werd het ding genoemd in Rusland destijds.
Oh, ja.
Waar toen 6 mensen op zijn gesloten. Je moet
het niet zo leuk nu,
maar zo leuk vinden, inderdaad. Maar goed, NASA heeft dus eerder dit jaar had ze ook foto's prijsgegeven van hun nieuwe Mars habitat. Die zij hebben ge-3D-print met een soort van Mars simulant. Daar kan ik natuurlijk ook nog uren op ingaan dat daar misschien niet helemaal een juiste simulant voor is gebruikt. Maar ze hebben dus daadwerkelijk een 3D-geprint huis of habitat in Mars-stijl eigenlijk gemaakt bij Johnson Space Center. We hebben natuurlijk nog geen samples terug vanaf Mars hier op aarde. Dus wat we dan eigenlijk doen, we kijken naar de chemische compositie van het zand dat we op Mars hebben. En dat kunnen we natuurlijk op aarde weer namaken. En een van de bekendste manieren om dat te doen is om te kijken naar een global simulant. Dus je kijkt eigenlijk naar de gemiddelde waarde die we overal op Mars vinden. Wat dus 50% silicium bestaat voor 20% uit aluminium, 10% uit ijzer. Okay. Een beetje van dat soort dingen. En dan kijk ik dus echt naar de bulk geochemische compositie ervan. En dat wordt dan weer in een lab eigenlijk bij elkaar gemengd.
Ja, interessant.
En dan ga je kijken of je daarmee kan 3D printen.
Precies. En daarmee wordt dan gekeken of je daarmee kan 3D printen. En aan de ene kant, dat zou werken als je Mars daadwerkelijk als één geheel kan zien. Maar zoals we natuurlijk weten, Mars heeft onder andere vulkanen, het heeft rivieren, het heeft ook weer secundaire mineralen, bijvoorbeeld carbonaten die zijn ontstaan eigenlijk op het Marsoppervlak, vergelijkbaar als dat we hier natuurlijk onder water hebben gehad. Ja, hier dan voornamelijk door leven, maar dat kan ook anorganisch worden gedaan. Oh. En dat heeft toch echt weer hele andere samenstellingen en dat kan dus weer heel veel lastiger zijn om te 3D printen. Maar ze hebben het nu dus niet alleen dus de hele habitat bekendgemaakt, hebben ze foto's van gemaakt. Ze hebben ook de EVA-ruimte, dus de Extra Vehicular Activity of ruimtewandelingruimte. Mm-hmm. Waarin zij dus ook daadwerkelijk een paar weken lang mogen rondrennen als het ware zij op Mars wanen. Om dan vervolgens weer een paar maanden opgesloten te zitten voor de terugreis vanaf Mars naar de aarde. Dat is uiteindelijk het hele doel van deze missie en die wordt CHAPEA genoemd. En dan moet ik heel even kijken. CHAPEA staat voor Crew Health and Performance Exploration Analog. En dus het is ook echt de bedoeling dat ze dus juist gaan kijken van hoe gaan deze mensen met elkaar om? Hoe zorg je ervoor dat mensen niet gillend gek van elkaar worden en na 12 maanden gewoon elkaar neer aan het steken zijn? In plaats van gewoon doodgaan aan de marsomgeving zoals het hoort.
Zoals het verwacht wordt. Ja,
ja precies. Dus het hele basis is eigenlijk heel erg klein. Het is ongeveer 1700 square foot. Oftewel 158 vierkante meters. Als ik space.com moet geloven in hun uitrekeningen. Dus dat is inderdaad echt wel heel erg klein.
Een appartementje.
Ja, het is eigenlijk het is een relatief groot appartement.
Ik wou zeggen, ik woon op minder hoor, jongens.
Als je met z'n vieren daar woont en werkt en natuurlijk ook nog alle opslag hebt voor zo'n lange missie. En dus dat vraag ik me inderdaad ook nog een beetje af hoe ze dat gaan doen qua het closed loop systeem, zoals het dan heet. Want ja, op ISS krijgen we gewoon herbevoorradingsvluchten natuurlijk. Op het moment dat ze naar Mars aan het vliegen zijn, wordt het heel erg lastig om daar ook nog herbevoorrading op te doen. Of om bijvoorbeeld afval te lozen. Dus je moet eigenlijk in een volledig gesloten systeem gaan werken. Ja, dat je poep moet ook weer daadwerkelijk de mest zijn voor de plantjes die jij vervolgens weer gaat eten.
Ligt een beetje aan het doel van de missie, lijkt me. Wat is het doel van de missie, in ieder geval in dit geval?
Het doel van deze eerste missie is dus echt voornamelijk om te kijken naar gewoon de psychologische en de sociologische aspecten. Dus niet alleen wat het doet binnen een mens, maar ook met de dynamiek eigenlijk binnen de groep van deze vier mensen. En dus die vier mensen die zijn dus eigenlijk gisteren pas bekend gemaakt.
Ja.
Met commander Kelly Haston, die dus een onderzoeker is die specialiseert eigenlijk in menselijke ziektes. Dan heb je Ross Brockwell die een structural engineer is. Een medisch persoon natuurlijk hebben we ook altijd, Nathan Jones. En dan hebben we ook nog een science officer, Alyssa Johnson. Hm. Die ook nog bekend is als een emergency verpleegster, zeg maar. Dus een paramedic, ambulance personeel.
Oh ja.
Dus in ieder geval twee mensen die een hele hoop weten van de medische kant. Ook iemand die weet hoe je bijvoorbeeld een habitat moet repareren op het moment dat het stuk gaat. Ja. Is ook wel handig. En dus iemand die in ieder geval ook deels medisch is opgeleid, maar dus ook juist een beetje het onderzoek kan doen. En ik ben heel erg benieuwd eigenlijk hoe dit allemaal gaat lopen.
Als mensen dan vaak dan samen eerst in een even kennis maken. Hoe werkt zoiets?
Dat verschilt per missie, maar in dit geval zijn deze astronauten geselecteerd en hebben ze ook dezelfde trainingen gehad als een deel van de trainingen die de daadwerkelijke NASA-astronauten hebben gehad. Dus ze zijn al een tijdje terug zijn ze in een klas echt geselecteerd. En nu zijn er dus de vier crewmembers en twee backup members dan officieel bekendgemaakt. En in de tussentijd zijn ze ook alweer op zoek naar volgende missies. Ze willen nog minimaal twee van dit soort missies gaan doen. In dezelfde habitat, ook in Houston. Die dus in 2024, 25 en tot met 26, 27 helemaal door moeten gaan. En ja, dan kijken of we dit eerst kunnen overleven als mensen, voordat we dan inderdaad daadwerkelijk mensen naar Mars gaan sturen. Want ik vrees dat zodra we naar Mars gaan, dat een missie echt nog wel wat langer zal moeten duren eigenlijk.
Ja, ja.
Omdat we al gauw 300 dagen bezig zijn om er te komen, dan veilig te landen. En dan vervolgens ook weer even wachten eigenlijk totdat de planeten weer zo staan dat je ook weer terug kan vliegen.
Ja.
Dus de bekendste schattingen eigenlijk voor wat een minimale bemenste Marsmissie op dit moment zou duren is ongeveer 21,5 maand. Dus dat is toch wel richting de 2 jaar in plaats van 1 jaar.
Mm.
Ja.
Dus dat,
En wat weten we uit die eerdere missies over de psychologische houdbaarheid van dit soort...
Dat er bepaalde dingen zijn die je juist heel erg vaak ziet. Bijvoorbeeld het afsplitsen een beetje vanaf de crew met het grondstation. Dat ze niet per se een eigen taal krijgen, maar wel heel veel inside jokes. En dat zie je eigenlijk op de ISS ook al. Dat het gewoon heel erg lastig op een gegeven moment wordt om nog in te leven hoe het zou zijn om op aarde in het commandocentrum te zitten.
Ja, ja.
En de astronaut een opdracht te moeten geven. En de astronaut heeft misschien zoiets van, we hebben al 12 uur gewerkt vandaag. Ik ben ook wel eens moe. Ik moet nog 2,5 uur sporten. Want dat soort fysieke activiteiten moet je ook altijd nog inplannen. Laat me met rust. Maar ja, om dat effectief te communiceren naar de aarde. Want op aarde dan zien ze misschien die astronaut op een gegeven moment een beetje uit hun neus eten. En denken ze weer van, kom op, doe eens wat. En dus dat soort communicatie mismatch gebeurt heel veel. En dat is een van de dingen die ze dus hier willen gaan kijken, gaan onderzoeken. En ook juist hoe je dit zoveel mogelijk natuurlijk kan afwenden voordat ze zometeen daadwerkelijk mensen naar Mars gaan sturen. En dat zodra we zeggen van kom maar terug van Mars, dat ze alleen maar middelvingers terugsturen. En lekker op Mars gaan blijven. Ja, ja. Je weet het niet. Nee, dus,
dat zou zomaar kunnen.
Maar ja. Het zijn toch over het algemeen verstandige mensen die voor dit soort dingen geworven worden?
Ja. Dus ja en nee. Dat vind ik altijd wel een grappig iets. Op het moment dat je namelijk naar Mars wilt gaan als mens. Op het moment dat je dat eigenlijk iets te graag wilt, dan ben je waarschijnlijk niet de geschikte persoon. Ja. Er is een redelijke kans dat je gewoon een reis naar Mars, ja, of niet overleeft, of in ieder geval niet terugkomt naar de aarde. Dat het echt een one-way trip is.
Oh ja.
En ja, je wilt eigenlijk niet mensen hebben die al te graag zichzelf op gaan offeren. Want mocht er dan iets misgaan, weet je, Apollo 13 stijl, dan hebben zij misschien zoiets van, ja, het zal wel. Ik krijg dus in ieder geval mijn eeuwige roem of zoiets. Het hoort erbij en ik ga maar lekker dood. In plaats van dat je dus mensen hebt die koste wat koste
terug willen komen.
Terug willen komen en hun familie weer willen zien. Dus dat is een beetje raar hoe je daarin inderdaad mensen moet gaan selecteren. Je hebt mensen met een juiste hoeveelheid gek nodig, denk ik.
Ja, ja, ja.
En ben je zelf al jezelf aan het klaarstomen om met zo'n missie mee te doen?
Ja, voor een jaar, zeker in zo'n soort analoge missie, het lijkt me echt heel erg gaaf. Ja. Om daadwerkelijk naar Mars te gaan. Ja, ik weet niet of ik daar dan gek genoeg voor ben. Voor de maan sta ik klaar. Ja,
ja precies.
Misschien niet met iSpace op dit moment dan nog. Maar Starship misschien ook niet, wat dat betreft.
Nou ja.
Maar binnenkort, ja, nee, dat lijkt me wel.
Spreek je over een jaartje of 10? Kijken ja. Of we dan nog 10 jaar nodig hebben.
Ja, misschien kan ik dan wel weer inbellen in de podcast vanaf
de maan. Ja. Yes, Mark.
Wel een beetje delay.
We hebben vandaag een beetje delay, maar dat gaan we gewoon doen.
Ja.
Heel goed. Dan heb ik nieuws van Trappist 1. Daar is waarschijnlijk geen leven.
Oh.
Goh.
Waarom is het dan toch het vermelden waard? Omdat James Webb telescoop ernaar gekeken heeft. Mm-hmm. En eigenlijk dit de eerste keer is dat die zich bezighoudt met die vraag. Want James Webb kan de atmosferen van exoplaneten meten tot op zekere hoogte. Nu heeft hij de grootste gepakt. Het Trappist systeem is een leuk systeem, want daar zijn heel veel een ster waar heel veel aardeachtige planeten rondomheen gaan.
Aardeachtig in de zin van?
Ongeveer dezelfde grootte, wel iets groter. Ook habitable zone bijvoorbeeld. En ook de dingen die we ervan af weten tot nu toe zijn zoals van, hey, leuke kandidaten om onze instrumenten op te trainen, om het zo maar te zeggen.
Ja, ja.
Eens kijken wat we vinden. Want op dit moment heb je van die artist impressions en zie je van, oh, dat komt allemaal in de buurt. En dan, nou ja, hoe meer je gaat kijken, hoe anders het dan lijkt.
Ja, ja. Hoe ver is dat?
Zoek eventjes iemand, weet ik nog niet. Pak hem er zo even bij. Het is relatief dichtbij, volgens mij, het Trappist systeem. Een paar miljoen lichtjaar.
Dat is niet dichtbij.
Dat is niet dichtbij. Een paar lichtjaar, moet ik zeggen. Ja, een paar lichtjaar.
Trappist 1 is ongeveer 40 jaar, lichtjaar van de aarde.
40 lichtjaar. Nou, dat valt ermee. Ja. Maar wat heeft James Webb nou gedaan? Die heeft gekeken, is er een atmosfeer? En het lijkt er dus in van alles op dat dus niet zo is. Even kijken, het was een voornamelijk ook bedoeld om dus te demonstreren dat James Webb die atmosferen überhaupt kon meten.
Ja, ja.
Alleen in dit geval was het te heet en er was een, wat was nou de verklaring? Ze zagen dat bepaalde materie werd om Trappist heen werd gebogen. En als er een atmosfeer was geweest, was dat op een andere manier, op een meer diffuse manier gebeurd. En dat dus niet zo was, moet dat dan erop wijzen dat er geen is. Maar het is wel gaaf, want dat gaat James Webb nog veel vaker doen.
Oké.
In hopelijk op een gegeven moment met een iets meer resultaat dan, nou, waarschijnlijk geen.
Want hij heeft dus... wat voor licht heeft hij dan gezien? Het licht wat van die ster op die planeet terugkaatst.
Ja. Ja.
Ja, ja. Want we weten van sommige exoplaneten dat ze een atmosfeer hebben, toch?
Ja, en dan is het met een transit. Ja, dat weten we absoluut. Ja. Ja, en dan kan je het met de transitmethode doen. Maar dat kan alleen maar voor hele, hele, hele grote planeten op dit moment.
Ja,
dus dat
ja.
Voor Jupiter-achtige. Tot nu toe met de instrumenten die we tot nu toe hadden. Het idee is dat James Webb dus het ook voor aardeachtige planeten gaan doen. Ja. Ja. Kan alleen weer niet zo specifiek kijken om te kijken wat er dan in zit. Dat gaat dan weer te ver voor James Webb.
Ja,
maar wel in dit geval dus, in ieder geval duimpje omhoog, duimpje omlaag. Deze lijkt geen noemenswaardige atmosfeer te hebben.
Ja.
Is toch een datapunt.
Ja, ja, en op een nieuwe manier.
En op een nieuwe manier veel, veel specifieker bekeken dan voorheen kon. Ja, absoluut. Ja, okay. Ja. Dus stay tuned. Want wat dat betreft komen de hele tijd van zulke soort kleine nieuwtjes over James Webb uit.
Ja.
Iedereen is nog steeds in rep en roer over al die oude sterrenstelsels die James Webb maar blijft vinden. Ik weet niet of je dat een beetje hebt gevolgd. Nee?
Vertel.
Nee? Ja, niet dat er nu breaking news over te melden is. Maar je ziet dat elke keer in de collectie van James Webb, elke keer sterrenstelsels worden gevonden die als het ware ouder zijn dan eigenlijk zou mogen. Volgens de modellen die wij hebben van wat er na de Big Bang gebeurd zou moeten zijn. Dus ze zijn elke keer eigenlijk te groot en te groot en te jong, om het zo maar te zeggen.
Ze hadden zich eigenlijk nog niet gevormd mogen hebben tegen die tijd.
Precies, ja, precies. En dus het ding is, ja, of er is iets met die datapunten, dus het meten is verkeerd, dat zou kunnen. Of dus er klopt iets heel erg niet in onze...
Of we snappen niet hoe dat...
Ja, hoe dat zo kan zijn en we hebben daar geen verklaring voor.
Ja, ja.
En vooralsnog is het het laatste, want op dit moment is het dus... Hij blijft maar in de datacollectie blijft maar dat die hele oude sterrenstelsels ook komen. De ene is nog ouder dan de ander, zeg maar.
Ja, ja.
Ja. Dus dat eventjes kort over James Webb update. We hebben nog ruimte voor iets kleins. Of zijn we er allemaal doorheen?
Nou, ik heb nog wel een nieuwtje.
Nou, kom maar op met een nieuwtje dan.
Of nou, wat laatst weer eens langskwam en ik dacht, we gaan even iets heel ernstigs en serieus doen. Dat de MIVD waarschuwt voor spionage op onze universiteiten door Chinezen. Dat doen ze eigenlijk bijna elk jaar.
Oh.
Maar die zouden dan gevoelige technologie kunnen stelen, iets te veel van leren. En daar moeten we niet naïef over zijn. Nou, waarom meld ik dat? Terwijl... Ja, dat wel vaak voor gewaarschuwd wordt. Ook de AIVD heeft het trouwens in zijn laatste...
Specifiek Chinees ook?
Ja, verschillende landen. Maar Chinezen, Iraniërs en... die staan dan hoog op de lijst.
Mm-hmm.
Dus de claim is, we hebben aanwijzingen dat er gewoon stelselmatig gespioneerd wordt.
Op alle universiteiten of hebben ze het over specifieke...
Nou, dan gaat het om quantum... technologie, ruimtevaart, maritieme technologie ook. Mm. Dus dan denk je al gauw richting Delft. En de Delta, dus het blad van Delft, had ook een aantal mensen gevonden. Dus een paar jaar geleden hadden ze iemand gevonden die zei van, ja, ik studeer in Nederland, want ik wil het volksleger dienen met technologie. Dus het is niet...
Helemaal uit de lucht
niet
gegrepen.
Natuurlijk is dat niet uit de lucht gegrepen. Ja. Aan de andere kant zullen wetenschappers zeggen... ja, dat is nou eenmaal wat wetenschappers doen. Die delen en die onderzoeken.
Ja, ja, precies.
En
iemand komt ook gewoon hier studeren of werken... en mag dan gewoon en studeren. Ja. Ja.
Nou, over die discussie is er een podcast van Saar Slegers. Vriend of vijand?
Ja. Mm-hmm.
Mag je toch wel één concurrerende podcast noemen, dacht ik. zij is ook degene van De Man en de Maan. Die fantastische podcastserie met Mark Kleinvold. Kennen jullie die?
Zeg het. Wie?
De Man en de Maan.
De Man en de Maan? Nee, ik zit er nu naar te kijken. Ja, de man, de serie, ja.
Ja, dus ze had een... Dat was een Mark Kleinvold is dus een radioastronoom. Die wou een telescoop aan de achterkant van de... Een radiotelescoop aan de achterkant van de maan. En die ging daarvoor in zee met Chinese onderzoekers. Omdat hij het niet rondkreeg eigenlijk met westerse agentschappen. En daar heeft zij toen een fantastische serie over gemaakt. Waarin hij vertelt hoe dat ging. En met allerlei tegenslagen. En zij ze is dus in dat gebied gebleven. En werkt nu aan een podcastserie over... die dilemma's waar ik het net over had. Van hoe wetenschappers willen aan de ene kant dingen onderzoeken. En hun kennis delen. En aan de andere kant zijn er mensen die graag met die kennis aan de haal gaan. Voor doelen die we niet per se, waar we niet per se enthousiast over zijn. En daar,
Heb je het nou over Saar Slegers nog steeds?
Ja.
Dat is heel grappig, want daar heb ik bij op school gezeten. En ik wist helemaal niet dat zij een podcast maakte. Dus ik zit er natuurlijk van, we dan gewoon over Saar. Daar heb ik op de middelbare school gezeten. Ja. Er zat een klas onder mij.
Nou, goed, dat is
heel grappig. Dus die heeft een hele leuke podcast hierover tegenwoordig.
Ja,
wat gaaf. Inderdaad. Ze is 20 jaar ouder geworden. 30 jaar. Ja, ik ook namelijk, ja. Sorry, ik ben even mindblown. Wat leuk. Wat gaaf om te zien.
Dus er zijn nu, geloof ik, twee delen van uit. En ja, ik vind het is heel... Ja, ze doet het op een hele... Nou, kijk, wij...
Leuk mens.
Wij improviseren hier ons nieuws, maar dit is heel... zij doet interviews en ze bouwt het heel erg op.
Documentair, om het zo maar te zeggen.
Dus, er zit heel veel werk in. En de, bij de man in de maan vond ik dat werkte dat fantastisch.
Heel gaaf. Dus eventjes reclame voor gewoon een... voor als je geïnteresseerd bent in onze podcast, dan misschien ook in die van Saar.
Juist.
Nou, hartstikke goed. Ja. Leuk, zijn we dan nog al ons nieuwtjes heen?
Nou, heb je nog iets? Misschien nog iets kleins.
Ja,
wat ook leuk is. Die gaat wel goed, namelijk.
Oh,
De Mars Orbiter van de UAE, de Verenigde Arabische Emiraten.
Ja, dat hebben we niet.
Die heeft een paar hele mooie foto's van Deimos gemaakt. Een van de twee maantjes van Mars. En daarmee dan ook weer een beetje het debat opsparkelen van Deimos en Phobos.
En mijn naam was Thijs.
Maandje. Zijn die nou ingevangen door Mars? Zijn dat stukken Mars die misschien door een grotere impactkrater zijn losgeslagen? Of is het een heel oud maantje die eigenlijk al, net zoals onze maan, waarschijnlijk ongeveer vanaf het begin af aan van het planeet zijn ontstaan, om de planeet heen is gaan draaien? En daarmee hebben ze onder andere weer een mooi record gezet, omdat ze ongeveer op 100 kilometer boven het oppervlakte van Deimos hebben gevlogen. En ze een paar hele mooie beelden ook weer hebben gemaakt. Ik heb nog geen harde bewijzen helaas gehoord om te zeggen, Phobos en Deimos zijn ingevlogen of zijn opgevangen.
Maar de aanwijzing was wel dat het toch meer op leek dat ze van hetzelfde gemaakt waren als Mars.
Ja, dat ze, daar lijkt het nu wel op. Ja. Maar dan is het nog steeds een beetje de vraag van waar komen ze dan precies van Mars vandaan? Ja. Zeker omdat ze eigenlijk vrij... Nou, ze zijn natuurlijk wel in een stabiele baan, maar ze beginnen wel langzaam richting Mars te bewegen.
Oh ja?
En dus er is een kans dat ze of gaan inslaan of dat ze juist weer op een gegeven moment weer wat breder gaan. Ja.
Volgens mij was het één vliegt weg, Deimos, en de ander komt steeds lager.
Dus, ja. Maar zoals ik het in ieder geval begreep, was het dus een beetje de vraag van op het moment dat je dus zulke beweegbare banen rondom de planeet hebt, dan suggereert dat de manen waarschijnlijk niet heel erg oud zullen zijn, als in niet meer miljarden jaren oud.
Ja,
en dan
ja.
is natuurlijk een beetje de vraag van oké, als het dus een relatief recente inslag moet zijn geweest op Mars, waar is die dan geweest en waarom zien we niet een enorme krater die groot blok, want uiteindelijk, het zijn niet hele grote maan, zeker niet in vergelijking met onze maan van de aarde, maar het zijn toch wel flinke stukken steen.
Ja.
Dus ik ben benieuwd, komend jaar, dus de rest van 2023, zijn ze nog minimaal een paar keer van plan om nog dichter bij Deimos ook over te gaan vliegen.
Ja.
En meer analyses eigenlijk te gaan doen. Om te kijken waar komt het ding nou daadwerkelijk vandaan.
Ja.
Dus, hoe heette die missie nou ook alweer?
De missie die heette Hope. Volgens mij.
Hope.
De Hope Probe.
Ja,
de Hope Probe. Vorig jaar, twee jaar geleden al aangekomen in 2021.
Ja, toen hebben we de aandacht aan besteed. En nu zijn er resultaten.
Is Arabisch.
Dit is dan vrijgegeven op de EGU, wat ik dan ook alweer grappig vind. Het is een grote geowetenschappelijk congres in Wenen, waar ik normaal eigenlijk ook bijna ieder jaar nu zit. Maar toevallig dit jaar een keer niet.
Nou, wat fijn dat je er vandaag bij ons bij was.
Ja, ben ik er toch een soort van een beetje bij. Ja.
Dat is wel hele mooie beelden waarop je echt langs Deimos schiet en op de achtergrond komt dan Mars voorbij.
Ja.
Echt...
Even kijken of we daar ook wat beelden van in de show notes kunnen zetten. Zo
meteen. Oh ja, stuur door. Dan gaan we ze nu maken. Nou, dan zijn we er nu wel echt doorheen, denk ik.
Ja.
En dan Bruno en Mark.
Ja.
Dank ik jullie hartelijk. Thijs. Mijn naam was Thijs Roes.
Bedankt.
Ja, en vinden ons ook op Twitter. We hebben alleen geen blauw vinkje, dus dan word je totaal
genegeerd.
Dus ik zal met mijn blauw vinkje maar retweeten dan.
Heb jij een blauw
vinkje? Ik heb een blauw vinkje. Ja, daarom tweette Elon tegen me.
Ja,
anders word je natuurlijk niet gezien door de grote...
Nee, omdat ik een blauw vinkje had. Het heeft ook wel meegespeeld dat ik dus de laatste tijd gewoon lekker met Elon aan het kletsen ben. Dat is
dat alles. Bleef het bij die ene tweet of zijn er daadwerkelijk...
Nee, het blijft bij die ene tweet, maar het is wel zo. Omdat hij op mij gereageerd heeft, alles wat ik nu zeg, komt dan dus veel makkelijker nog een keer bij hem omhoog. Dus dat zware last rust op mijn schouders. Want
papa Elon kijkt naar Space Cowboys.
Ja, precies. Misschien dat moeten we zeggen, papa punt. Elon sponsor Space Cowboys. En dan...
Doe dat.
Kunnen we dat blauw vinkje er ook bij doen.
Precies.
Ja.
Dank jullie wel allemaal.
Dank je wel.
BNR Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.